Goedemiddag, broeders en zusters. Het is mij genoegen in uw midden te mogen zijn en aan te mogen sluiten bij de woorden die onze broeder gelezen heeft uit 1 Korinthe 9. Dat is voor hem ook een verrassing, denk ik, maar voor mij ook. Dus 1 Korinthe 9, waarvan hij het laatste gedeelte gelezen heeft en ook het eerste gedeelte van hoofdstuk 10. 1 Korinthe 9 eindigt met te spreken over het feit dat de gelovige loopt in een loopbaan en daarom een strijd heeft te strijden. Dat zijn begrippen die in de Bijbel eigenlijk door elkaar gebruikt worden. Het woord strijd wordt zelfs vertaald met loopbaan bij gelegenheid. Dus niet hier zo, maar wel in Hebreeën 12, vers 1. Maar hier staat in vers 24, weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar het een de prijs ontvangt. Loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. Want in ieder die strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. De gedachte daarbij is dat van de gelovigen verwacht wordt dat hij inderdaad leeft, ook in de praktijk leeft, zoals de Heer van hem verwacht. En het wordt vergeleken met een loopbaan, omdat natuurlijk het leven van de mens beschouwd kan worden als een loopbaan. Hij begint ergens en is ergens naartoe. En de vraag is, wat doet hij onderweg al zoal? Dat is een loopbaan. Aan de andere kant wordt er meteen gezegd dat het ook een strijd is. Want het is niet alleen maar lopen, het is ook inderdaad een loopbaan, eigenlijk ook met hindernissen. Er zijn allerlei handicaps die overwonnen moeten worden. En het wordt beschouwd als een strijd. In de eerste plaats omdat de loopbaan gelopen zou moeten worden volgens de voorschriften. Dat klinkt wat vreemd, maar het is wel zo. Het betekent gewoon dat de loopbaan op wettige wijze gelopen moet worden. En aan de andere kant is het zo dat er onderweg misschien ook zoveel dingen zijn die hindernissen opwerpen voor de gelovigen, dat hij er al bij tijds, ik bedoel niet op tijd, maar veel te vroeg, de brui aangeeft. Ik weet niet wat het is, een brui, maar die kun je dus eraan geven, dat begrijpt u, hè? Dan hou je ermee op, wil dat zeggen. Maar de bedoeling is dat de loopbaan inderdaad tot het einde toe gelopen wordt. Als ik dan een schriftgedeelte ernaast moet leggen waarin deze dingen heel uitdrukkelijk vermeld worden, dan zou ik moeten gaan naar 2 Timotheüs 4... waar de apostel in vers 7, aan het eind van deze brief dus, zegt, 2 Timotheüs 4, vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Daar zegt hij dus drie dingen. En het resultaat van deze drie dingen die hij zegt is, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus dan noemt hij in vers 7 drie dingen met als resultaat dat hij zal ontvangen een kroon. Een lauwerkrans of hoe zo'n ding ook maar heten mag. Maar in ieder geval een kroon als beloning, als bekroning kan ik beter zeggen, van het lopen van de loopbaan. Oftewel als bekroning van de strijd die de apostel Paulus gevoerd heeft. Daarbij heeft hij ongetwijfeld over precies dezelfde strijd of loopbaan als die hij noemt in 1 Korinthe 9. Maar als u even kijkt naar 2 Timotheüs 4 vers 7 zult u zien dat daar drie dingen genoemd worden, terwijl in werkelijkheid het maar om één ding gaat, namelijk om het laatste. Want als er staat, ik heb de goede strijd gestreden, dan is dat in de eerste plaats een soort van gelijkenis, een vergelijking. Het is overdrachtelijk taalgebruik, want de man heeft niet gestreden, heeft ook trouwens niet hard gelopen, heeft niet gestreden met een werkelijk zwaard of iets dergelijks, maar zijn leven wordt vergeleken met een strijd. Dus overdrachtelijk, of zo je wilt, geestelijk taalgebruik. Datzelfde geldt ook voor, ik heb de loop geëindigd, want het was geen wedloop. Zeker niet een die aan de meet ergens begon, waarna iemand zei op uw plaatsen, klaar af of iets dergelijks. En toen begon de chronometer te lopen, want dat was het helemaal niet. Hè? Alleen zijn leven wordt daarmee vergeleken. Het is een normale manier van spreken, ook in ons gewone Nederlandse taalgebruik en in de Bijbel al zeker. Maar hij zegt dus eerst twee dingen. Ik heb de goede strijd gestreden, maar aangezien het begrip strijd, ook dit woord strijd, in wat ik al zei, Hebreeën 12 vers 1 vertaald wordt met loopbaan, kun je dat woord dus ook anders uitleggen en zeggen het was een loop. die, ja, gelopen wordt. En die voleindigd moet worden. En dat volgens de regels. En dat is wat hier gezegd wordt. Ik heb de goede strijd gestreden. Of, om het anders te zeggen, ik heb de loop geëindigd. Maar in beide gevallen gaat het om overdrachtelijk taalgebruik. En de vraag is, wat betekent dat dan? Ik heb de goede strijd gestreden. Of wat betekent het? Ik heb de loop geëindigd of volbracht. Want dat betekent het dan. Hè? Wat is dan de betekenis daarvan? Wel, dat staat erachter in het derde zinnetje. Namelijk, ik heb het geloof behouden. Want daar ging het om in het leven van de apostel Paulus en in het leven van elke gelovige. Dat hij de strijd, dat hij de loop beëindigt, kortom, maar nou in klare taal, zonder overdrachtelijk taalgebruik, dat hij geloof, of zijn geloof behoudt, of gewoon dat hij het geloof behoudt. En het wordt dus gezien als een strijd, of als een wedloop, om inderdaad tot het einde toe, want bij het noemen van de loop gaat het om het eind aan toe, tot het einde toe natuurlijk. Het gaat erom dat men tot het eind aan toe het geloof behoudt. Ondanks de tegenstand, ondanks de handicaps en de hindernissen die men onderweg tegenkomt. Ondanks ook de tegenstander. Want praten we over een loop, dan hebben we te maken met dat de loop gelopen moet worden binnen de lijnen. En op de voorgeschreven wijze, dat eventuele hindernissen op de voorgeschreven wijze genomen dienen te worden. En wanneer we het hebben over een strijd, betekent dat dat men te maken heeft met een tegenstander die tamelijk onberekenbaar is. Nou ja, de gedachten van de tegenstander zijn ons niet helemaal onbekend, zegt de schrift. Hè. Dat hoeft tenminste niet. Maar je weet nooit wanneer die zijn volgende pijl nou weer zal schieten, bedoel ik. Dat die pijlen komen, dat is duidelijk. Dat zijn vurige pijlen van de boze die men alleen kan blussen door het schild des geloofs uit Efeze 6. Ja, want daar wordt de tegenstander zelf genoemd. En dan wordt het leven van de gelovige in zijn geheel vergeleken met een strijd tegen een tegenstander. Een strijd niet tegen zichzelf, overigens. Het zijn genade dat we dat goed onder ogen dienen te zien. Een strijd niet tegen zichzelf. Een strijd ook niet tegen de buren of de medegelovigen. Want er staat in Efeze 6 bij dat wij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Waarbij we natuurlijk wel ons dienen te realiseren dat die tegenstander, die we niet dienen te onderschatten, dat die tegenstander wel degelijk kan werken via ons eigen vlees of via onze buurman of buurvrouw natuurlijk, en onze broeders en zusters. Dat kan dus wel. Maar we dienen te bedenken dat de ware tegenstander zich niet laat zien, zich ook niet kan of mag laten zien. De ware tegenstander werkt in het verborgene. Maar dat is de enige echte tegenstander. We dienen dat te beseffen. Dat we een strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Het is die strijd die we zouden moeten strijden tot eind aan toe. Het is die loopbaan die we tot het eind aan toe zouden moeten lopen en volbrengen. Maar, let wel, er staat wat het in de praktijk is. Het is een kwestie van geloof behouden, vasthouden, dan wel bewaren of woorden van gelijke strekking. Ik moet maar meteen zeggen wat het niet betekent. Het betekent niet dat wij een strijd hebben om te geloven. Zo wordt het wel dikwijls uitgelegd, natuurlijk, en je begrijpt ook wel door wie. Toch, dat is toch makkelijk. Er zijn altijd mensen die zeggen, ik vind die Bijbelse dingen vind ik zo moeilijk, zo onwaarschijnlijk, dat kan ik niet geloven. En dan zeggen we, maar ja, er staat er ook in, staat dat er een strijd is om te geloven en een strijd om in te gaan, wordt ook wel eens ergens gezegd, enzovoorts. En zo worden schriftplaatsen buiten hun verband toegepast, want daar gaat het niet om. Dit is niet een strijd om tot geloof te komen. Het is ook geen strijd om aan de loopbaan te beginnen. Want dat staat er niet. De strijd is niet om aan de loopbaan te beginnen. De strijd is om de loopbaan te beëindigen. Het helemaal fris van de meet gaan bij het startschot, bij wijze van spreken. Hè? En hoe noemen ze het? In het startschot vallen of zoiets heet dat, hè? Dat is op zich het probleem niet. Het probleem is dat als men eenmaal goed onderweg is, dat men dan ook veronderstelt voor die loopbaan te beëindigen, ondanks die hindernissen. En een loopbaan, vooral als je lang duurt, kan behoorlijk eentonig worden. En al die hindernissen, dat kan inderdaad hinderlijk worden. Het kan zijn dat je op een gegeven moment zegt, ik ben er wel aan begonnen, maar ik vind het zo wel genoeg. En ik vind dat ik nou wel ver genoeg gelopen heb. Per slotverrekening was ik al ongetraind toen ik eraan begon. En nu ik op een derde van de afstand ben, vind ik het voor een beginneling of voor een amateurtje, vind ik het toch zo slecht nog niet. En u stapt uit. U gaat terug naar af en u weet het, u ontvangt geen 500 gulden. Nee, inderdaad. Maar dat ontvangt u sowieso niet. Nee, het punt is dat het niet gaat om het tot geloof komen en het dan vasthouden, maar het gaat om dat men de loopbaan des geloofs, want zo heet het, of de strijd des geloofs, dat men die inderdaad zou lopen of strijden. Die strijdersgeloof wordt trouwens ook genoemd in de eerste Timotheusbrief. Ik denk er ineens aan. De eerste Timotheusbrief eindigt namelijk ook ongeveer zo in 1 Timotheus 6, vers 12. 1 Timotheus 6, vers 12, waar staat: strijd de goede strijd des geloofs. Niet strijd, maar strijd de goede strijd. Ik ken ook mensen, ook gelovigen, die strijden elke dag. Ze weten zelf niet eens waarvoor of waartegen eigenlijk. Maar ze hebben alle dagen strijd. Dat is niet de goede strijd. Dat is niet de strijd die gestreden zou moeten worden. De goede strijd staat erbij. Strijd, de goede strijd. En de goede strijd is die des geloofs. Dat is de strijd om inderdaad het geloof te behouden, zoals 2 Timotheus 4 vers 7 dat dan dus aanvult. Er staat er trouwens hierbij, er staat strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Want de strijd van een gelovige is een strijd om niet tot geloof te komen, maar om het geloof vast te houden en daaruit te blijven leven. En in de praktijk betekent dat, dat je ook kunt zeggen dat het een strijd is om te grijpen naar het eeuwige leven. En dat terwijl men het oude leven nog heeft. Dat is inderdaad een strijd, misschien is dat het makkelijkste om het kort uit te leggen. Zolang wij in dit lichaam zijn, zolang wij dit oude leven hebben, zullen wij van nature instinctmatig geneigd zijn om te grijpen naar dit leven. Wat voorbij gaat, maar wij grijpen ernaar. Dat is ook een vanzelfsprekende zaak eigenlijk. Maar wanneer wij door het woord van God en dus door geloof geleerd hebben, gehoord hebben over het nieuwe leven wat wij in Christus hebben ontvangen, wat ook in Christus tot stand gebracht is, worden wij geacht niet te grijpen naar het oude, maar te grijpen naar het eeuwige leven. Niet te grijpen naar het vergankelijke, maar naar het onvergankelijke en eeuwige leven. En dat niet alleen maar op het moment dat wij tot aanvaarding van de Heer Jezus komen, maar ook daarna. Want dat is waartoe een gelovige geroepen is. Niet alleen Timotheus uiteraard, maar in principe alle gelovigen. En het is die strijd om te grijpen naar het eeuwige leven, te leven uit geloof. Het is die strijd waarvoor eventueel een beloning, oftewel een kroon, gegeven wordt. Niks anders. Een kroon wordt niet gegeven voor strijd in het algemeen. Ik zeg altijd maar zo, elk mens heeft in zijn leven strijd. Elke ongelovige heeft dat. We noemen dat de strijd om het bestaan of zoiets. En dat is nog het meest gunstige wat ik kan noemen. Want anderen hebben strijd die helemaal nergens toe dient. Zomaar, gewoon omdat ze dat leuk vinden, strijden zij. Sommigen hebben daar een hobby van, dat kan. Anderen doen het voor de sport. Dat kan ook allemaal natuurlijk. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat er maar één soort strijd is waarvoor men een kroon ontvangt. Dat is de goede strijd, de strijd des geloofs, de strijd waartoe elke gelovige geroepen is. Om af te zien. Dat zeggen ze in de strijd ook, afzien, hè. Dan moet je afzien. En de blik op oneindig. Nee, zo hoort het ook. Je moet namelijk afzien en de blik op het eeuwig leven vestigen. Afzien van dit oude leven en leven volgens de normen die ons in de schrift worden voorgehouden. En die zijn heel eenvoudig. Dat is niet leven onder de wet hoor. Maar integendeel, dat is leven juist uit het geloof en uit de genade die ons in Christus geschonken is. Het eigenaardige is dus, als je er goed over nadenkt, dat wij een beloning ontvangen als gelovigen voor het feit dat we niet gewerkt hebben. Voor het feit namelijk dat we geleefd hebben uit geloof en uit de genade. Daar is de beloning voor. U dient dat goed te beseffen. Hier wordt niet zozeer gesproken over inspanningen die van de gelovigen verwacht worden. Integendeel, hier wordt juist gesproken over een beloning die de gelovige verwacht, die zich niet inspant, maar integendeel leeft uit de genade die hem in Christus geschonken is. En dat blijkt veel moeilijker te zijn. Men zegt altijd, dat is maar makkelijk, maar dat is natuurlijk onzinnig, hè, zo'n uitspraak. Alleen, Degenen die zo'n uitspraak al naar voren brengen, die doen dat omdat het inderdaad zo makkelijk niet is. Omdat het namelijk moeilijk is. Hè? Het gaat juist om dat we al onze natuurlijke instincten en reflexen vergeten. En inderdaad leven vanuit wat God ons in Christus geschonken heeft. Ik vind ik zie het altijd als het grootste gevaar in het leven van de gelovigen. Dat hij weliswaar begint met uit genade zalig te worden en te knielen bij het kruis van de Heer Jezus. En hem te danken voor het feit dat daar zijn zonden werden weggedragen aan het hout enzovoorts. Dat zijn schuld betaald werd enzovoorts. En in het gunstige geval staat hij nog op, ook daarna, samen met Christus, want die stond ook op en is in nieuwe schepping geworden. Hij weet dat hij wedergeboren is, een kind van God, enzovoort, door genade zalig geworden. En hij zingt het lied mee uit de bundel van Johannes de Heer, wie anders natuurlijk, dat lied wat zegt, als de Satan, dat is de tegenstander, mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, dat wel, maar het is alles genageld aan het kruis. Nou, dat is mooi. Maar het gevaar is dat de gelovige naarmate hij daarna opgestaan is en verder gaat op de weg, dat hij zich na verloop van tijd alsnog onder de wetten en regels laat plaatsen die hem opgelegd worden door zijn medebroeders en zusters en niet in de laatste plaats ook gewoon door de ongelovige wereld om hem heen. Want zo gaat het gewoonlijk. In de eerste plaats zal u duidelijk zijn dat het merendeel van de zogenaamde christenen inderdaad meent dat het christen zijn bestaat uit het leven volgens bepaalde richtlijnen, bepaalde normen, bepaalde wetten, tradities of wat het ook maar mag zijn. Ik moet meteen zeggen, dat is het niet, integendeel. De christen zijn wil juist zeggen dat men van die dingen is vrijgemaakt. Dat men staat in de vrijheid, dat men juist vrijgemaakt is, zelfs van elke vorm van religie. Ja. Vrijheid van de wet wil zeggen dat men vrijgemaakt is van elke vorm van religie. Religie in de zin waarop Van Daal erover spreekt, hè, het groot Nederlands woordenboek. Religie, de verzameling van rituelen, tradities die van de religieuze mens verwacht worden dat hij ze doet. Ze uitvoert of dat hij ze juist niet doet, want dat kan ook nog natuurlijk. Maar het punt is dat wij daarvan vrijgemaakt zijn, dat wij buiten de legerplaats, buiten het Jodendom, buiten het Judaïsme dus, buiten de wereld eigenlijk, buiten de tegenwoordige aion, de tegenwoordige eeuw geplaatst zijn en inderdaad gezet zijn in de vrijheid. En de gedachte dat het christen zijn bestaat uit het leven volgens bepaalde richtlijnen, die is volkomen absurd, want het is precies het tegenovergestelde. Dat is één ding. Maar ik ken helaas gelovigen die, hoewel zij weten buiten de legerplaatsen staan, en hoewel zij weten dat ze niet tot de wereld behoren, dat zij toch vinden dat hoewel zij verschoppelingen zijn voor de wereld, toch een schoon gelaat zouden moeten tonen aan de mensen. En ik haalde met opzet een term aan uit de schrift zelf. Dus zo nodig een schoon gelaat willen tonen aan de mensen. Zij hebben daar ook een goed argument voor, want zij zeggen dan dat naarmate wij dat schone gelaat tonen aan de mensen, zullen de mensen jaloers op ons worden en denken, wat zijn dat aardige mensen, die lui die daar, weet u wel. En dat zijn wij natuurlijk ook, maar wij kunnen dat wat slecht onder de mensen krijgen. Hè? Ja, toch? Nou goed, maar in ieder geval, wordt dan gedacht dat als wij nou maar heel netjes leven, altijd maar vriendelijk zijn, iedereen altijd netjes hand geven, goeiedag zeggen, weet je wel, en nooit een onvertogen mond uit onze lippen. We praten bovendien netjes algemeen beschaafd Nederlands, enzovoorts. We houden keurig rechts en rijden nooit door het rode stoplicht. Dan zullen die ongelovigen van de wereld wel denken, dat zijn zulke nette mensen, dat moet hun God moet de ware God zijn, of zoiets. De gedachte ontgaat mij altijd een beetje. Maar men denkt dat echt. Men denkt echt, als wij nou maar voorbeeldig leven op deze wijze, dat de mensen dan jaloers op ons zullen worden en dan misschien gauwer geneigd zijn te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als hun verlosser. En dat is wel zo'n groot misverstand. En bovendien, afgezien daarvan, het is volstrekt onbijbels natuurlijk. Toch? Ja. Het is volstrekt onbijbels. Als ik nou alleen maar het voorbeeld neem van de Heer Jezus zelf en hoe die zich gedroeg, daarvan weten wij dat hij liet zich overal voor het eten uitnodigen, waar dat ook dan maar was. En ja, nou ja, dat was soms bij een fariseer, Hè? Simon, u kent waarschijnlijk wel. Simon, de laatste, in Betanië. Daar mocht hij ook mee naar binnen, mocht hij gaan eten. En dat vonden ze allemaal heel aardig, al die fariseeën die daar waren. Totdat het bleek dat ook een vrouw aanwezig was, die was een zondares. Geweest misschien, dat denken wij altijd, maar dat staat er niet. Zij was een zondares, staat er. En zij kwam met een kruik heel duur spul binnen. Dat is ook al zo vreemd, want hoe kwam ze daar en waarvan had ze dat betaald? Van welke centjes was dat geweest? Denken wij, nou goed. Nee, ik bedoel, alleen had ze er wel belasting over betaald, maar goed. Hè? Ja, misschien wel, want dan had ze heel lang dat beroep uitgeoefend. Nou, daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, zij was daar binnen. Dat kon ook niet anders, want haar zuster bediende daar. Dus zij kon er ook makkelijk binnenkomen in elk geval. Ze woonde ook trouwens in Betanië. U kent haar wel. Maria, hè. Die kwam daar binnen en die had daar voor 300 penningen een fles kostelijke nardus enzovoort. En zalfde daar de heer mee die daar aan tafel lag. Nou, dat gaf meteen dus een grote rel. En meneer, de gastheer, Simon, de Melaatse, die dacht ook bij zichzelf, ik weet niet wie dat gemerkt heeft, maar die dacht bij zichzelf van deze Jezus is vast geen profeet, anders had hij wel geweten wie die vrouw was. Waarna bovendien blijkt dat de heer best wist wie die vrouw was, zodat je maar weer ziet dat de heer bepaald niet alles gedaan had om de schijn te vermijden. En bepaald niet alles gedaan had om toch vooral maar een schoon gelaat te tonen naar buiten, naar de wereld of naar de fariseeën, want die stelden daar zo'n hoge prijs op. En dat betekent dat de hele verzamelde menigte, gemeente had ik bijna gezegd, daarin in dat huis, dat die eigenlijk ter schande gemaakt werd door deze gebeurtenissen. De heer vond het maar best. En bij een andere gelegenheid ging hij gewoon bij tollenaren eten enzovoort. Hij nodigde zelfs de tollenaren uit. Of hij nodigde zichzelf uit bij de tollenaren. Dat is ook leuk, hè? Dan haalde hij er een uit de boom. Als hij er een nodig had, weet u wel. Dat was aan dezelfde weg langs Betanië. Maar die van Jericho via Betanië naar Jeruzalem. Die weg was dat. Maar dan haalde hij er een uit de boom. Ja, een beetje veel, maar niet. Dat gebeurde, hè? En ik moet nou in je huis wezen. En zo ging dat. Nou, dat is bepaald geen reclame geweest. Nou, daar gaat het om. Dat werd ook tegen hem gebruikt, overigens. Maar hij deed het wel. En andersom, ze vinden we het nooit. Integendeel, want als hij met nette mensen te maken kreeg, begon hij ze meestal uit te schelden. Ik kan het niet helpen, maar zo lees ik het in mijn Bijbel. Zo was het. Hij trok zich daar dus niks van aan. Want hij had geen boodschap voor nette mensen. Hij hoefde dus ook niet te leven als net mens, om die nette mensen te kunnen aanspreken en om ze te kunnen bereiken, begrijpt u wel? Dat leren we tegenwoordig, hè? Bij het vak communicatie leer je dat, hè? Als je een bepaald soort mensen wil bereiken, moet je leven zoals die mensen. Hè? Moet je dezelfde wijze kleden enzovoort, dezelfde wijze gedragen, dezelfde taal leren, dezelfde jargon, of hoe dat maar heet, dan mag het turbotaaltje enzovoort, hè? En ja... Nou goed, geef mij maar de talen Canaans, denk ik wel eens. Dan weten de mensen tenminste dat wij een andere boodschap hebben. Want zo hoort het eigenlijk. Maar goed, men denkt dan dat men zich moet aanpassen en dat men zelf als net mens moet leven om nette mensen te bereiken met het evangelie. Maar zal ik u eens wat zeggen? Het evangelie is helemaal niet voor nette mensen. Het evangelie is bestemd voor... Ik durf het niet te zeggen. Maar voor u waarschijnlijk. Hè? Ja, ze wisten het toch, of niet? Het evangelie is niet voor nette mensen. Het evangelie is voor zondaren. De heelmeester is er niet voor de gezonden, maar voor de zieken. Dat zegt de Heer ook. Hij zegt, die gezond zijn, hebben de heelmeester niet voor nodig. En hij zegt tegen de fariseeën, jullie zijn niet blind, dus ik hoef je ook niet te genezen. Blijf dan maar zo. Als je niet meer wil zien dan dit, en jezelf niet als blind wil beschouwen, dan hoef ik je ook niet te genezen. Maar zij die ziek zijn, hebben de heelmeester voor nodig. En bij dezelfde gelegenheid waar ik dan nu even naar verwees, vinden we dan ook dat de Heer aan deze Simon de Melaatse, Simon die fariseeën bij wie hij thuis was, dan ook een gelijkenis voorhoudt en erop wijst dat degene wie het meest vergeven is, die zal de Heer ook het meest lief hebben. En deze Maria, wie zoveel vergeven was, die getuigt van een grote liefde voor de Heer via deze zalving. En zo gaat het. Kijk, en wij die tot geloof gekomen zijn
En uit genade zijn zalig geworden. Wij worden verondersteld daarna niet als nette mensen te gaan leven, omdat we nou toevallig tot geloof gekomen zijn. Wij worden verondersteld te blijven leven uit geloof. Het kan best wezen dat we daarna toch nette mensen worden, maar daar heb ik het niet over. Daar spreekt de Bijbel ook niet over. Echt niet. Waar het om gaat is dat we vasthouden dat wat we aanvankelijk hebben aanvaard. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen, wordt er geschreven aan de gemeente Philadelphia in Openbaring 3. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En dan gaat het hier om, strijd de goede strijd des geloofs. Houd dat tot het einde toe. Of zoals het in Galaten staat, als je met de geest begonnen bent, dan moet je ook met de geest voleindigen. En als je door de geest, en dus door de opstanding van Christus, nieuw leven hebt ontvangen, wat vrij is van de beginselen van deze wereld, dan zul je ook, om consequent te zijn, daaruit moeten blijven leven. Want dat is wat de Heer van je verwacht. De Heer is er nooit op uit geweest om een mens te verbeteren, integendeel. Hij is erop uit geweest om een mens ander leven te geven. En hij doet dat zelfs al nu terwijl wij het oude leven nog hebben. Niet opdat we het oude leven verbeterd zouden worden, maar opdat we dat nieuwe leven al zouden kunnen leven, zelfs terwijl we het oude nog hebben. En omdat dat nieuwe leven zelfs nu al zou bestaan, terwijl deze oude wereld er nog is. Omdat het zou vrucht kunnen dragen voor de eeuwigheid vanuit deze oude wereld. Daarom hebt u die schat gekregen in aardevaten. Daarom hebt u de geest ontvangen in uw binnenste. Omdat u daaruit zou leven. En dat is inderdaad in het geloof. Uit genade en door het geloof. Dat is de roeping van elke gelovige, dat is de strijd van elke gelovige, dat is de loopbaan van elke gelovige enzovoort. En daarover spreekt ook inderdaad 1 Korinthe 9. Want ik ben zo blij dat onze broeder meteen doorlas in hoofdstuk 10. Dat betekent in ieder geval dat hij het verband zag. Ik hoop dat u het ook ziet. 1 Korinthe 9 namelijk. Daar staat in vers 24. Weet gij lieden niet dat die de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. En dan staat er, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. Begrijpt u me goed? Er staat niet dat slechts één de prijs zal verkrijgen. Maar er staat wel dat we zouden moeten lopen alsof slechts één de prijs zou krijgen. Want het is natuurlijk niet zo dat maar één een kroon ontvangt. Als dat zo was, zijn dit geen bemoedigende woorden, maar ontmoedigende woorden. Want ik ken er dan twee die in ieder geval de prijs dan ontvangen. Nou, ja, dat is de Heer Jezus zelf natuurlijk. En die andere die ik dan in gedachten had, was eventueel de apostel Paulus. Als we de Heer dan even niet meerekenen, dat is heel vreemd uit mijn mond natuurlijk. Maar als we dan even niet meerekenen, dan is toch Paulus degene die de prijs ontvangt. Dan kunnen wij het verder wel vergeten, maar zo ligt het dus niet. Het is gewoon een voorbeeld van als je loopbaan loopt, dan word je geacht te lopen alsof maar één de prijs ontvangt. En dus zegt hij, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. Hij geeft het als voorbeeld alleen en zegt dan dat in ieder die strijdt, ieder die deze loopbaan loopt, die onthoudt zich in alles en die bedwingt zijn lichaam, die brengt het tot dienstbaarheid, staat er in vers 27. Maakt het dienstbaar, maakt het geschikt om deze loopbaan te lopen. Hij zegt, ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. Ik loop al zo niet als op het onzekere vers 26. Ik strijd, vertaald met kamp, maar er staat gewoon, ik strijd al zo niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. En dan meteen, hoofdstuk 10 vers 1, en ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn en in de wolken in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. En dan vers 5, maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. En ik hoop dat u het verband begrijpt. Er wordt natuurlijk gesproken in deze brief niet over Israël, maar er wordt gesproken over de gemeente. Over ons, die tot geloof zijn gekomen, wij namelijk, die zijn uitgeleid uit Egypte en die bevrijd zijn uit het diensthuis en van de eerste beginselen der wereld, want het een is een beeld van het ander, wij allen die tot de gemeente behoren, wij zijn in de vrijheid geplaatst. Dat is de gedachte. En we zijn uit Egypte gegaan en we zijn nu door de Schelfzee, zal ik maar zeggen, door de wateren, staat hier, en onder leiding van de wolk, onder leiding van de geest dus, zijn we Mozes, namelijk Christus, gevolgd enzovoorts. En nu zijn we in de woestijn. Het hele volk is in de woestijn. Wij allen die gelovigen, wij allen die de Heer gevolgd zijn, zijn nu buiten de legerplaats in de woestijn. En in het meerdere deel van ook de gelovigen van vandaag heeft God geen welgevallen. Net als in het, dat hij geen welgevallen gehad heeft in het merendeel van het volk Israël in de tijd. Wat was dan de fout van Israël? Nou, wat was dan de fout van het merendeel van Israël? Zijn eenvoudig dat het terugverlangde naar de vleespotten in Egypte en zei, ach, waren we nog maar in slavernij, toen hadden we het goed. Ja, ik denk niet dat het zo'n vreemde gedachte is. Ik vond het vroeger altijd een vreemde gedachte. Nou, inmiddels niet meer. Want er zijn inderdaad mensen die het liefst in slavernij zijn. Daar kunnen ze zich in beroemen. Daar hebben ze wat te strijden. Hebben ze iets om tegen te kankeren. En bovendien hebben ze iets te eten. Ja, want als je slaaf bent, krijg je te eten. Anders kun je je werk niet doen. En dan ben je een slechte slaaf. Dus je meester zorgt ervoor dat je te eten krijgt. En zo staat het van Israël. Ze vonden het maar wat prachtig uiteindelijk om gevangen te zijn in Egypte. Ze verlangden er zelfs naar terug toen ze in de vrijheid al waren. En precies hetzelfde gebeurt vandaag aan de dag met het meerderdeel van de gemeente die in de vrijheid geplaatst wordt. Maar zegt, wat is het hier toch kaal en troosteloos in de woestijn. En u kent het lied wat men daar zingt, hè. Dat kent u, hè? Dat heb ik al vaak voorgezongen. Dat weet u toch, hè. We hebben dorst en we hebben niks te drinken. Ja, dat lied is dat, ja. Hè? Dat zongen ze toch? Nou, zij murmureren dat. Er staat hier toch allemaal? Want daarom dronken ze er vervolgens uit de geestelijke steenrots die volgde enzovoort. Maar zo was het wel, zeg. We hebben hier niks slecht te eten. Dat spul dat onze ziel walgt van dat manna, zei ze op een gegeven moment zelfs. En ze hadden weinig te drinken en al die vijanden daar. Het beviel hen allemaal gewoon niet. En dan waren ze bevrijd uit Egypte en dan wilden ze graag terug. En dat deden ze in de praktijk ook. Het is ook gebeurd eigenlijk, want Israël heeft vervolgens 1500 jaar geleefd onder de slavernij van de wet. Ja, zo is het gegaan. En zo gaat het in de praktijk met de gemeente ook, de gelovigen van onze bedeling, want die hebben er bijna 2000 jaar in slavernij onder de wet op zitten. Dat is nog veel langer dus. Dat hoefde niet, maar het ging wel zo. En zo gaat het vandaag de dag nog zo. En je zal de gelovigen de kost moeten geven die in een evangelisatiesamenkomst tot geloof komen en meteen daarna onder de wet geplaatst wordt van de medebroeders en zusters. Ze zeggen, fijn dat je nu bij ons hoort, maar nu verwachten we wel van je dat je dit en dat en natuurlijk niet te vergeten de kerkelijke bijdrage. Hè? Ja, dat zeg ik expres voor de collecte natuurlijk. Nou goed, daar gaat het nou niet om. Hè? Maar u begrijpt toch waar we het nu over hebben? Zij beginnen in de geest en voleindigen in het vlees. Zij volgen de Heer naar de woestijn en ze weten toch wat de woestijn voor een ding is. En als ze er zijn, willen ze terug. Er zijn mensen in slavernij hier, zijn vermoeid en belast en beladen. En ze horen de boodschap en brengen hun last bij de Heer. En daarna zijn ze kwijt en zeggen, ik voel me helemaal onbehaagd, voel me zo naakt zonder die last op mijn schouder. En die hollen terug, want ze willen toch wel wat een juk meedragen vervolgens. En vroeg of laat komt dat hoor. Ja, vroeg misschien niet, maar dan laat wel. Er komt van alles bij. Maar ja, we hebben toch als gelovigen ook zus en zo en dit en dat. Ja, als je het zo vertelt, zeg ik meteen, nee hoor, dat is niet zo. Als je het zo vertelt, zeg ik, dat is niet zo. Maar je zegt, wat is het toch een genot om in de vrijheid en staand in de genade de Heer te mogen dienen en onze lichamen te mogen stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar dat is een heel andere redenering. Dat is ook een heel ander uitgangspunt. En daar gaat het om. We zijn vrij om de Heer te dienen. Maar het is zeker niet zo dat we ons onder de dienstbaarheid of onder de wet zouden moeten plaatsen. Maar Israël, daar liep het mee fout. Het werd uitgeleid uit Egypte. Allen werden uitgeleid uit Egypte. Maar van die allen heeft God in het meerderdeel... Ik ben helemaal niet pessimistisch, ik lees het gewoon. In het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. En ze zijn in de woestijn ternedergeslagen. Dat wil zeggen, ze hebben de loopbaan niet tot het einde toe gelopen. Ze waren wel verlost uit Egypte, maar kwamen niet in de erfenis die voor hen weggelegd was. Ze werden wel verlost uit Egypte, maar ze stierven. Ze kwamen om in de woestijn. Op grond van ongeloof, zegt Hebreeën 3. Toch? Daar staat het toch? Uit ongeloof, jazeker. Wegens hun ongeloof zijn ze gevallen in de woestijn. Het meerderdeel is in de woestijn gevallen en heeft de loopbaan niet tot het einde gelopen. Zij grepen niet naar het eeuwige leven waartoe zij wel degelijk geroepen waren, maar bedoelt nou overdrachtelijk. Achterstevoren dan. Ik bedoel, zij gereeds hadden moeten grijpen naar Canaan. Daartoe waren zij geroepen, maar toen ze bij Canaan kwamen, waren van al die meer dan 600.000 man, waren er maar twee die zeiden, de Heer zal het ons geven. Het is niet helemaal correct wat ik nu zeg, maar ik moet wel zeggen dat van die meer dan 600.000 man er in ieder geval maar twee ook werkelijk in Canaan zijn aangekomen. Want zo was het wel. Over het meerderdeel gesproken. Dat is bijna iedereen dus. Zo weinig waren er en ze kwamen om in de woestijn. Dat is de strekking hier voor 1 Korinthe 9 en 10. En er staat dus in vers 5 van hoofdstuk 10, maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ternedergeslagen. En lees je dan echt Hebreeën 3 nou maar eens naast een keer, ik heb daar nou geen tijd voor, maar er staat inderdaad, wordt de vraag gesteld, in wie heeft God geen welgevallen gehad? Wel in diegenen die niet geloofden, in degenen die ongehoorzaam waren, kortom in degenen die zondigden, dat wil zeggen, zij die naar het woord van God niet luisterden, zij die dachten van, er komt allemaal niks van terecht en ik geef het maar op. En ze zeiden, Canaan, dat kan nooit, dat wordt niet wat, enzovoorts. Het hield het op. En ze kwamen er ook inderdaad niet. En dus staat er, en dan staat er vervolgens in vers 6, en deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Let wel, er staat niet, deze dingen zijn geschreven ons tot voorbeelden. Dat staat wel ergens, maar dat staat hier niet. Hier staat, hun zijn deze dingen geschied ons tot voorbeelden. En dan staat er weer in vers 11. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. Want het is inderdaad historisch feit. Het is zo gebeurd. Maar dat het ook opgeschreven werd enzovoorts, dat is opdat wij onze lering daaruit zouden trekken. Zo gaat dat met de mens. En als je niet oppast, dan neemt hij op een gegeven moment de geestelijke dingen aan. Dan gelooft hij wat, omdat hij in moeilijkheden zit. Omdat de slavernij wel op een erg moeilijk punt gekomen is. Omdat hij gewoon in nood zit. En op dat moment is hij ontvankelijk van een boodschap, of voor een boodschap van verlossing. En is hij geneigd de Heer aan te nemen. Hij heeft toch niks anders meer, dus ik kan het allicht proberen. Ja, zo werkt zoiets hoor. Het is geen kunst om mensen die werkelijk in moeilijkheden zitten, om die te bereiken met het evangelie. Dat is niet zo moeilijk. Mensen bereiken met het evangelie die helemaal geen moeilijkheden hebben. Of denken dat ze die niet hebben. Dat is moeilijk. Ja, ja. Het is dan ook een heidenswerk om christenen te bekeren, zei eens iemand, ik weet niet wie het was. Hè? Maar zo, ja, die denken dat ze geen moeilijkheden hebben namelijk, soms hè. Maar hoe dan ook, het is niet zo moeilijk om iemand die in de problemen zit met het evangelie te bereiken. Maar het punt is, als de problemen voorbij zijn, leeft zo iemand dan nog uit de genade? Gaat hij zo verder? Of valt hij terug in de oude fouten, neemt hij zijn last weer op, nou die een poosje is uitgerust, enzovoorts. Opdat hij later zal kunnen zeggen, als hij voor de Heer staat, Heer, ik ben blij dat u even de last van me hebt afgenomen. Daarna was ik weer helemaal in staat om de hele rest van de weg weer zelf mee te dragen. Wat denkt u? Zou u dat tegen de Heer durven zeggen? Zulke dingen. Wat fijn dat u me verlost hebt van de wet. Want daarna kon ik hem uit eigen vrije wil alsnog dragen. Die twee stenen tafelen tot tent aan toe. Dat kun je toch niet echt zeggen? Dat meen u toch niet echt, hè? U toch niet, hè? Er zijn er die dat echt menen, hoor, maar ik hoop dat ik dat hier niet tegenkom. Het gaat erom dat we juist verlost zijn uit genade, zijn zalig geworden. God heeft ons die hele oude mens afgenomen, opdat wij die nieuwe mens zouden leven, opdat we ons zouden uitstrekken naar dat eeuwige leven. De apostel Paulus schreef dat ook inderdaad in Filippenzen 3. Het is al gelezen vanmiddag. Waarvoor vriendelijk dank, broeder. Ja, daar staat het namelijk, dat Paulus zegt niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Eén ding doe ik, vergeten hetgeen achter is en mij uitstrekken naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Tot de prijs, de kroon is dat gewoon hoor. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat is precies hetzelfde als jaagt of grijpt naar het eeuwige leven. Want daartoe is men geroepen. Daarna zou men moeten jagen. Men zou erop uit moeten zijn om dat leven te leven en om bovendien de kroon des levens heet het dan, om die kroon des levens ook inderdaad te ontvangen. Ik kan niet nalaten om hiernaast nog een ander schriftgedeelte te leggen. Maar dan moet ik eerst even lezen 1 Korinthe 10, vers 8, waar staat: en laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. Laat ons niet hoereren, laat ons niet hoereren. En diezelfde uitdrukking vinden we daarna terug in Hebreeën 12. In 1 Korinthe 10 staat dus: laat ons niet hoereren. En in Hebreeën 12 staat in vers 16: dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige. Nou, noem nou eens een hoereerder of een onheilige. Als je dit schriftgedeelte niet voor je had, zou je er nooit op gekomen zijn. Want er staat gelijk Esau. Nou, wij kennen Esau niet als een hoereerder of een onheilige. Niet in die zin tenminste. Maar het staat hier wel dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige zoals Esau. Er wordt over een bepaald soort, een bepaalde vorm van hoererij gesproken. Een vorm die door Esau gepraktiseerd werd. Er staat namelijk gelijk Esau die om een spijze, want het was een bord soep, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En dat allemaal ontleend aan de geschiedenis van Jacob en Esau en het eerstgeboorterecht in Genesis. Hier worden wij gewaarschuwd om niet te doen als Esau. Want Esau had door geboorte het eerstgeboorterecht. Hij was de oudste. Nou, van de tweeling, dus het was op het nippertje, hè. Maar goed, het was bijna ingehaald, want Jacob hield hem al vast bij zijn hiel. Het scheelde dus niet veel. Maar, gaat er nou niet om, Esau was degene die van nature het eerstgeboorterecht zou erven van Isaac. Maar u weet, de broers die maakten er een handeltje van. En Esau die ruilde zijn eerstgeboorterecht in voor een bord soep. Hij zei, als ik dat eten niet krijg, ga ik sowieso dood. En wat moet ik dan met eerstgeboorterecht? Waaruit maar weer blijkt dat hij toch niet helemaal begreep wat het eerstgeboorterecht eigenlijk inhield. Maar in ieder geval, hij gaf het weg en later had hij er spijt van, staat er. En wat er hier dus ook staat, is dat wij dat voorbeeld niet moeten volgen. Dat niet iemand zij een hoereerder of onheilige gelijk Esau. Want het punt is, en dat staat ook in dit hoofdstuk, het punt is namelijk dat wij, die behoren tot de gemeente, lichaam van Christus, dat wij inderdaad eerstelingen zijn. Wij horen namelijk tot een gemeente der eerstgeborenen. Ik lees in vers 23 van Hebreeën 12. Wij zijn namelijk gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Wij zijn namelijk eerstgeborenen van dat nieuwe verbond, Nieuwe Testament, wat in vers 24 genoemd wordt. Omdat wij namelijk de eersten zijn die tot aanvaarding zijn gekomen van de opgewekte. Ja. We zijn de eersten die leefden na de opstanding van Christus. Wij leven nog steeds in de eerste bedeling na de opstanding van Christus. En daarom horen wij samen tot de gemeente van eerstgeborenen. Dat betekent gewoon dat de gemeente als gemeente eerstgeboorterecht heeft en ook houdt. Zo zit dat. Daar wordt ook niks aan veranderd. Er kan ook niks aan veranderd worden. Het beeld namelijk van de verwisseling van eerstgeboorterecht, zoals bij Esau en Jacob en bij nog vele anderen, is een uitbeelding van de wisseling van het eerstgeboorterecht tussen Israël en de gemeente. Want hoewel Israël als eerste volk van God hier in de wereld verschijnt, zal ik maar zeggen, blijkt dat het eerstgeboorterecht niet naar Israël gaat, maar naar de gemeente, wat eigenlijk het tweede volk van God is waarover in de Bijbel gesproken wordt. Dat is de eenvoudige toepassing ervan. Maar hier wordt een moeilijker toepassing gemaakt. Hier wordt gezegd, de gemeente is nou eenmaal een gemeente van eerstgeborenen. Omdat ze de eerste zijn die deel hebben gekregen aan het leven van Christus. Maar de vraag is, want daar gaat het niet om, de vraag is of elke gelovige die tot de gemeente behoort ook individueel, persoonlijk, deelt in dat eerstgeboorterecht. Het is altijd wel moeilijk om dat uit te leggen, maar het komt er ongeveer op neer. Laat ik het vergelijken met Israël dan. Er komt erop neer dat in de toekomst zal Israël de wereld regeren. Nou, in de 1000 jaren zal dat zo zijn. Dan hebben we dus een Israëlitisch wereldrijk. En Israël is dan de eerstgeborene ten opzichte van de overige volkeren op aarde. Over de gemeente praat ik nog even niet. We hebben het over de volkeren op aarde waarvan Israël de eerstgeborene is. En Israël heerst dus ook inderdaad, heeft het koningschap over de volkeren der aarde. Maar de grote vraag is of elke Israëliet daar deel aan heeft. En vermoedelijk niet. Want je hebt natuurlijk ook de Israëlitische staat zelf nog in Palestina. In het land Canaan moet ik eigenlijk zeggen, dat zou beter zijn. En daar heb je bijvoorbeeld ook, wat heb je daar zo al nodig? Ik wil niemand beledigen, maar ik moet er wat noemen. Je hebt daar toch ook bakken, nou laat ik iets moois noemen, bakkers en slagers heb je daar nodig. Schenkers trouwens ook. Goed. Maar in ieder geval, je hebt daar allerlei mensen nodig die helemaal niet in de heerschappij over de wereld betrokken zijn. Maar die gewoon moeten zorgen voor de huishoudelijke aangelegenheden van het land zelf. Voor het draaiend houden van de eigen economie. Of gewoon voor het aanvegen van de straat. Want dat moet ook wel eens gebeuren. Toch? Die mensen merken individueel niks van de heerschappij van Israël over de wereld. Ze zijn immers geen regeringsambtenaren. Ze zijn geen ambassadeurs of wat dan ook. Gedetacheerden of hoe dat allemaal maar heten mag. Allemaal die moeilijke woorden willen me zo gauw niet te binnen schieten in hoog tempo. Dus ik laat ze maar liggen. Het betekent gewoon dat er heel wat Israëlieten zijn die persoonlijk in hun eigen leven van het eerstgeboorterecht van Israël in relatie tot de volkeren helemaal niks merken. Nou, datzelfde verhaal, dat zou je moeten kunnen toepassen op de gemeente. Wat mag dan zijn dat de gemeente eerst geboorterecht heeft, zelfs daar nog boven, dat wil zeggen boven alles wat op aarde is. Wij zijn namelijk de eerstgeborene die voor God bestemd is en die dus inderdaad een hemelse toekomst en erfenis heeft. En dat betekent ook inderdaad dat wij als gemeente zullen delen in de heerschappij en de heerlijkheid van Christus. En we dus betrokken zijn bij de heerschappij over de gehele schepping. Maar het is maar de vraag of u individueel daar ook echt deel aan hebt. Ja, u behoort tot de gemeente aan wie dat gegeven is. Maar heb u er zelf persoonlijk ook deel aan? Dat is de vraag. Dat is de vraag naar aanleiding van bijvoorbeeld Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Waar wij vinden dat die Heer dienstknechten heeft die je allemaal een pond gegeven heeft. En de bedoeling was dat ze de loopbaan zouden lopen, dan wel de strijd zouden strijden, kortom het pond zouden beheren. En sommigen is dat aardig gelukt. En de een had één pond en won er 10 bij, de ander won er 5 bij, geloof ik. Ik ben de tel een beetje kwijt. Maar wij weten, en de beloning die zij krijgen was ook inderdaad dat zij steden kregen, staat daar, geloof ik. Ze kregen steden. De een kreeg 10 steden, de ander 5 steden of zoiets. En dat betekent inderdaad dat ze kronen kregen. De een kreeg 10, de ander 5 enzovoorts. Want ze kregen die, laten we maar zeggen, het is natuurlijk een eenvoudig beeld, maar ze kregen als het ware de heerschappij over een aantal steden. En u weet, in de Bijbelse gedachtegang is degene die heerschappij heeft over een stad gewoon de koning van die stad. Dus inderdaad, koningschap en dus een kroon. Voor de trouwe dienst. Welaan dan, gij goed en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Dat is het principe. En als men de goede strijd des geloofs gestreden heeft, dan ontvangt men daarvoor beloning. Ofwel een kroon, ofwel zelfs meerdere kronen, want zo kun je het ook zeggen. Want het verschil blijft er. Maar het punt is, dat er was ook één dienstknecht, die bleef gewoon met zijn pontje zitten. Dan blijkt de pond toch niet zoveel te zijn, denk ik wel eens, hè. Maar goed, een Israëlische pond zeker niet, want hoe langer je die laat liggen, hoe minder die waard is. Maar dat heeft er nou niks mee te maken. Maar in ieder geval, alleen maar één pond was niks bijverdiend. En wat gebeurt er? Het wordt hem afgenomen. Daar merk je niks van, hoor, dat die pond hem afgenomen wordt. Daar merk je niks van. Hij deed er toch niks mee. Maakt helemaal niks uit, hè. Goed, maar het wordt hem afgenomen. Hij gaat wel het koninkrijk binnen. Dat staat er ook allemaal keurig bij. Hoor, Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Niet te verwarren met die van de talenten, want dat is wat anders. Maar hij gaat wel in, maar hij krijgt geen kroon en geen stad. Dat wil zeggen, hij hoorde wel tot die dienstknechten. Hij hoorde wel tot degene die allemaal een pond gekregen hadden. Hij was geroepen om inderdaad een stad of meerdere steden te ontvangen en om te delen in de heerschappij en de heerlijkheid van zijn meester. Er kwam niks van terecht. Hij behoorde wel tot die categorie aan wie dat gegeven was, maar hij persoonlijk kreeg er geen deel aan. Nou, dat is de situatie van een gelovige die een hoereerder is gelijk Esau. Hij is geroepen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Vers 23 van Hebreeën 12. Een gemeente met eerstgeboorterecht. Maar hij kan gewoon zijn eerstgeboorterecht verruilen en zeggen, nou, ik heb liever een bord soep. Of iets anders wat met dit oude leven te maken heeft. Want het gaat erom dat op het moment dat Esau dat bord soep nodig had, ik doe het gekscherend gewoon een bord soep, dat was het in de praktijk vermoedelijk ook. Maar als u leest zult u zien dat Esau eigenlijk dacht te zullen gaan sterven en dat hij heel nodig bijgebracht moest worden en versterkt moest worden met voedsel. En hij, dat was ook zijn redenering. Hij zegt, nou ja, zo ga ik ook dood. Dus geef mij de soep, maar krijg jij het eerst geboorterecht. Hou ik tenminste mijn leven hier vast. En dat is het punt. De gelovige van vandaag houdt liever zijn leven hier vast en werkt daaraan of verbetert dat of verlengt dat of ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Maar dat ten koste van het eerstgeboorterecht en dat zou je niet moeten doen. Want daarmee werkt hij aan het behoud of de verbetering van een vergankelijk leven terwijl hij daarvoor in feite zijn eerstgeboorterecht opgeeft. Begrijpt u me goed, hij geeft niet zijn eeuwig leven op, want dat kan niet. Hij heeft dat door genade ontvangen. Dat is een zekerheid. Hij is geroepen als dienstknecht. Hij is een dienstknecht van God. Hij is namelijk een dienaar des Nieuwe Testaments, waartoe hij bekwaam gemaakt is, volgens 2 Korinthe 3, door God zelf. En hij heeft dus dat pond gekregen. Maar als hij er niks mee doet, levert zijn arbeid, zijn levenswandel, zijn loopbaan of zijn strijd niks op. Wel, hij loopt ook niet. Hij doet waarschijnlijk helemaal geen stap, heeft ook helemaal niets gestreden. En als er tegenstand kwam in zijn leven, dan deed hij eerder een stap terug dan een stap vooruit. En in plaats van het schild des geloofs te hanteren, stond hij bloot aan al die vijandige aanvallen van de tegenstander. En zo was het dan. En bovendien, hij liet zich een juk opleggen, denk ik wel eens, zodat hij van alles te dragen had. Hij nam allerlei last op zich die hem zo lichtelijk omringt. In plaats van de loopbaan te lopen. En dan ben ik toch nog in vers 1 van dit hoofdstuk. Hebreeën 12. Want wat staat daar? Daar staat ongeveer halverwege het vers. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid. Leidend betekent dat ook hoor. Geduldig leidend betekent dat. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan. En hier staat echt het woord strijd in plaats van loopbaan. Maar je krijgt zo'n rare zin als je het anders vertaalt. Hè? Dus er staat, laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op, de blik op oneindig zeg ik altijd. Dat staat hier ook. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Dewelke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En is als resultaat daarvan gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hij heeft de loopbaan gelopen, hij heeft de strijd gestreden en hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En de bedoeling is dat wij op gelijke wijze diezelfde loopbaan lopen, die strijd strijden met als resultaat het delen in het eerstgeboorterecht van Christus. Dat is de bedoeling. Daartoe zijn wij geroepen. Dat is een leven uit geloof. Een leven in afhankelijkheid van de Heer, in plaats van dat wij de Heer afhankelijk achten van ons. Er zijn vele mensen die het zo redeneren. Hè? Die denken dat de Heer van ons afhankelijk is. Hè? Als wij niet goed ons best doen, dan komt er van de Heer niks terecht. En als wij het evangelie niet prediken, dan komt het koninkrijk ook nooit, enzovoorts. En ik ken zelfs uit evangelische kringen, ken ik mensen die menen dat als wij niet het evangelie brengen, eerst over de hele wereld, dan komt de Heer niet terug, enzovoorts. Dus we moeten maar hard zending bedrijven, want anders komt de Heer nooit terug. Dan komt het op neer. Dat is waar. Wat je al niet voor een motief kunt vinden om voor de bedrijven van zending, dat vind ik zo erg, hè. Als het dan zo moet. Met deze hoogmoedige gedachte dat als wij er niks aan doen, dan komt de heer nooit, dan komt zijn koninkrijk niet, dat is toch dwaas, hè? Toch? Ja, ik heb daar niet de minste begrip voor. Ongeacht op welke bijbelteksten men dan die gedachte meent te moeten funderen, je met je gewone verstand weet je toch dat dat een onzinnige situatie is. Het is precies andersom. Wij kennen uit de Bijbel een God die gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde is, die gesproken heeft, die getrouw is, die zijn loopbaan tot het einde loopt, die gewoon doet wat hij gezegd heeft, dat is al doen en verder geen gezeur, want zo ligt het gewoon. Hij doet dat en als u mee wilt, dan mag u mee. En als u er deel aan wil hebben, dan kan dat. En als u deel wil hebben aan zijn heerlijkheid, aan zijn majesteit, zelfs aan zijn koningschap, als u ook een beetje van die kroon zou willen hebben, als u ook zou willen zitten aan zijn rechter of aan zijn linkerhand in het koninkrijk, bedoel ik dan maar, dan kan dat. Maar indien niet, dan niet. U hoeft niet, u wordt niet gedwongen. U bent geplaatst in de vrijheid, u mag zelf weten wat u doet. Maar u geeft wel uw eerstgeboorterecht op. Dat is de situatie voor ons als gelovigen van vandaag. En dat is een trieste zaak, want dan had u net zo goed helemaal niet kunnen behoren tot de gemeente. Want per slotverrekening zijn er duizenden, en ik weet niet hoeveel, maar vele duizenden gelovigen, die wel gelopen hebben en die niet delen in het eerstgeboorterecht. Die wel gelovigen waren en die ook geleefd hebben uit geloof, maar die niet eens eerstgeborenen zijn en niet delen in het eerstgeboorterecht van Christus. Ja, ik heb het gewoon over de oud-testamentische gelovigen. Het leven van Christus was er niet. Eeuwig leven was er ook niet. Ze leefden in de oude mens en in het oude leven en verder niks. Als gelovigen enzovoorts. En wij hebben, terwijl wij nog hier zijn, al dat nieuwe leven ontvangen. Dat had niet gehoeven, want het zou ook mogelijk geweest zijn dat we het niet zouden gekregen hebben en dat we dat pas zouden gekregen hebben, deze mogelijkheid pas zouden gekregen hebben in de opstanding. Net als Abraham, Isaac, Jacob en hoe ze allemaal maar mogen heten. Want die worden pas wedergeboren, krijgen pas nieuw leven in de dag van de opstanding, veilig de jongste dag. Eerder niet. Ze heten dan ook geen eerstelingen. Ze gingen ons wel voor, maar ze zijn geen eerste. Ze zijn ons voorgegaan, volgens Hebreeën 11. Maar volgens Hebreeën 12 zijn wij eersten. Wel, waarom? Wel, wij hebben dat leven van Christus nu ontvangen. Hier levend op aarde. Wij zijn de eersten die hier op aarde leven met dat nieuwe leven van Christus in ons. Levend onder het nieuwe verbond. En waarom is dat zo? Waarom is dat zo vroeg aan ons gegeven? Waarom hebben wij een nieuw leven ontvangen terwijl we het oude zelfs nog hebben? Want normaal gesproken gebeurt dat helemaal niet. Waarom is dat gebeurd? Wel opdat onze oude levens op deze wijze vrucht zouden dragen. Omdat deze oude levens inderdaad de huisvesting zouden bieden aan dat nieuwe. Opdat wij in onze levenswandel hier op aarde, terwijl we nog in het lichaam zijn, opdat het vrucht zou kunnen dragen voor de eeuwigheid. Dat is de bedoeling. Daartoe heeft God ons geroepen. Of je dat allemaal begrijpt, is niet aan de orde. Het gaat erom gewoon dat we deze dingen weten en geloven en dien overeenkomstig handelen. Hoe bedenken welke prijs dat gekost heeft. En ik meen dat aan Korinthe gezegd werd. Gij zijt duur gekocht. En meteen erachteraan. Hè? Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht voor mensen. Blijf vrij. Zorg dat je niet onder het juk of onder de last gebracht. Blijf vrij. En als men met de last komt, zeg je, nee, dat kan niet, want wij zijn vrijgemaakt in Christus. En daar staan we in. Wij leven uit genade door het geloof. Maar de consequentie daarvan is, ik hoop dat u dat begrijpt, de consequentie daarvan is dat wij in die vrijheid inderdaad de Heer zouden dienen. Hoe dan? Wel, met de dienst des woords, zo heet dat, de bediening des woords. Met het uitdragen ook inderdaad van deze dingen die wij zelf van God ontvangen hebben. Dat is de enige dienst die wij hebben. De bedoeling is niet dat we slaven gemaakt worden, integendeel, daar zijn we juist uit verlost, opdat we in vrijheid onze Heer zouden kunnen dienen. En aangezien de Heer zelf in deze bedeling niet anders doet dan zijn genade en daarmee zijn leven aanbieden aan elke verloren zondaar, is de enige dienst die wij de Heer kunnen bewijzen eigenlijk precies hetzelfde. Namelijk dat wij zijn leven en zijn genade bekendmaken aan iedereen. Ja, aan mensen die van niks weten, maar ook aan onze broeders en zusters. Mensen die van niks weten, die slaaf zijn van de zonde en van wet of weet ik waarvan, die midden in de wereld leven, hebben een boodschap van bevrijding in Christus. En het precies dezelfde boodschap hebben aan onze broeders en zusters. Precies dezelfde boodschap. Zijn ze vermoeid, belast, beladen? Denken ze dat de Heer van alles van hen verwacht? Dat ze dit en dat en zus en zo allemaal moeten doen, net als Martha. We hebben één boodschap, dat maar één ding nodig is. Namelijk, te luisteren naar de Heer aan de voeten van de Heer en het woord van de Heer tot ons te nemen, opdat we door dat woord, door die waarheid, inderdaad vrijgemaakt zouden worden en het leven van Christus zouden ontvangen. Daar gaat het om. En maak u zich niet ongerust. Als dit namelijk gebeurt, als wij ons laten vullen met het levende woord van God, dan kan het niet anders. Daar geef ik 100% garantie op. Nou, ik niet natuurlijk, maar ik heb het ook maar gekregen. Maar daar is dus 100% garantie op dat dat leven van Christus dan ook inderdaad actief wordt in u. Maar niet omdat het moet, niet omdat u een last hebt te dragen, maar gewoon omdat u niets liever doet dan inderdaad bezig te zijn met de dingen van onze heiland. Die zelf die loopbaan des geloofs gelopen heeft, die zelf de goede strijd des geloofs gestreden heeft en die inderdaad het eerstgeboorterecht heeft ontvangen en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En wat van ons verwacht wordt, is niks anders dan dat we hem daarin volgen. Op een verse en levende weg, zegt Hebreeën 10, achter het voorhangsel. Dat onze blik alleen maar richt op dit, niet op die wereld. Niet van hoe bereiken wij die mensen of zoiets. Of hoe zullen wij leven opdat we ingang zouden hebben met het woord. Dan onderschat u het woord. Toch? Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En of iemand gelooft of niet is heus niet afhankelijk van uw doen of laten. Van uw wetten of wetjes, van uw leefwijze of wat dan ook. Het kon zelfs wel eens wezen dat het precies andersom is. Want het kon zelfs wel eens wezen dat de mensen denken van, nou, als zo'n grote zondaar als broeder, ik zal de naam niet noemen, maar als zo'n grote zondaar als die meneer die daar hier bij ons op de hoek woont, zo'n grote zondaar, uitgenade en doorgeloofd met God verzoend wordt, dan moet het voor mij zeker gelden. Dat kan toch ook, of niet? Ja, als zo'n grote zondaar als die er hing aan het kruis, gerechtvaardigd wordt, gewoon op grond van geloven, anders niks. Hij kon trouwens ook niks anders doen. Dan betekent het dat het ook voor mij is. Dat kan niet missen. En dan is het voor iedereen. Dat is reclame voor het evangelie. Als het bestemd is, als het een boodschap is, ten leven voor hoeren en tollenaren, zal ik dan maar zeggen, dan is het ook inderdaad van ons. Ik vind dat reclame is. Ik wil zeggen niet dat je die reclame moet maken, hoor. Zo bedoel ik het vanzelfsprekend niet. Maar de bemoediging die wij uit de schrift putten, en ik ook persoonlijk, is nog altijd die dat het evangelie bestemd is voor de grootste zondaren en de mensen die het meest in slavernij zijn, de mensen die het meeste missen, die zoekende zijn enzovoorts. Want voor hen is er bevrijding uit de slavernij, voor hen is het de rots die niet wankelt, voor hen is het die geneesheer, zal ik dan maar zeggen, die een mens bevrijdt van al zijn kwalen. Voor hem is er die overste leidsman en voleinde des geloofs, die hem voor is gegaan, die hem de weg wijst. Het enige wat wij verondersteld worden te doen als gelovigen is slechts achter hem aangaan, omdat we zouden delen in zijn heerlijkheid. En hoe we dat concreet doen, wel, dat is inderdaad een kwestie van geloof. Geloven wat de Heer zegt. Vasthouden aan het woord en zeggen, er staat geschreven dat wij verlost zijn uit het diensthuis, uit de slavernij van de wet en de werken, en bevrijd zijn en in de vrijheid staan en in die vrijheid de Heer zouden dienen. Ja, dienen, maar wel in de vrijheid. Al is het dan in de woestijn, al is de omstandigheid dan misschien niet zo prettig, en dan zien we dan misschien te veel op de omstandigheden. Maar dit is de Bijbelse boodschap, dat wij in de vrijheid geplaatst zijn, Omdat we van daaruit inderdaad ons eerst geboorterecht zouden bewust zijn, zouden weten waartoe wij geroepen zijn, opdat we dienovereenkomstig ook inderdaad zouden zitten aan de voeten van de meester en zouden luisteren naar zijn woord en daaruit zouden leven. Amen. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, voor die geweldige woorden, die geweldige zegeningen die u ons bereid hebt. We danken u dat u ons een middelaar, een hogepriester gegeven hebt, die ook net als wij met zwakheid eens omvangen was, die eens vlees en bloed deelachtig werd en ook hier op aarde geleefd heeft als mens en die ons het voorbeeld heeft nagelaten, het voorbeeld van geloof. We danken u, Vader, dat we daarbij niet hoeven te zien op de omstandigheden, op de mensen, of hoeven te zien op gevestigde opvattingen rondom ons, maar dat we ons afhankelijk mogen weten van het woord wat u gesproken hebt en mogen weten dat we door dat woord geleid worden naar deze eeuwige bestemming en naar dit eerstgeboorterecht. We danken u, Vader, dat we ons onderwerpen mogen aan uw woord en aan niets anders. Dat we mogen weten dat het woord ons leidt in de waarheid en dat deze waarheid ons ook inderdaad vrij maakt. We danken u, Vader, aan de andere kant dat wij in die vrijheid u mogen dienen. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, zodat we onze lichamen en onze levens zouden stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. En we danken u, Vader, dat we weten dat u zo'n offer aanvaardt. Want hoewel wij van nature zwak zijn en besmet zijn met de zonde, leert uw woord ons dat u ons reinigt en heiligt en dat u ons zonder vlek of rimpel aan uzelf voorstelt. En dat we in die positie mogen leven in dat nog verborgen koninkrijk van onze Heer en Heiland en daaraan dienstbaar gemaakt zijn, opdat we in de toekomst ook zouden delen in de heerlijkheid die aan ons en aan Christus geopenbaard zal worden. We danken u, Vader, voor dit vooruitzicht, dat we daaruit mogen leven. We danken u ook voor de voorbeelden die we in uw woord hebben ontvangen. Voorbeelden van hoe het niet moet en ook voorbeelden vooral van hoe het dan wel zou moeten. En we danken u dat we deze simpele dingen als voorbeeld hebben ontvangen, opdat we ze na zouden volgen. En zouden leren dat we slechts afhankelijk zijn van u en van wat u ons geeft, opdat we zouden leren tevreden te zijn met wat u ons geeft, opdat we vervolgens ook beloond zouden worden met deze kroon des levens, omdat we ons uitgestrekt hebben naar het leven wat u ons in Christus uit geloof en uit genade gegeven hebt. Wij danken u daarom dat we deze middag daarbij stil mochten staan en willen onszelf ook bij u brengen voor de dagen die voor ons liggen, opdat we onze weg met blijdschap zouden vervolgen, onze loopbaan verder zouden volbrengen en daarbij onze blik zouden richten op u die ons getrokken hebt uit de slavernij en de duisternis van deze wereld en die ons gebracht hebt in de vrijheid en in het licht van de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, dat u dat doen wilt en ons op deze weg wilt begeleiden tot verheerlijking van uw naam. Amen.